Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten, iedereen van harte welkom. In deze dienst gaat dominee Van der Ree voor. Gods woord lezen we uit Genesis 3, 1 tot 24. En we lezen uit de catechismus zondag 4. In de dienst wordt er 2 maal gecollecteerd. De eerste voor de kerk, de tweede voor de Theologische Universiteit en bij de uitgang voor het bouwfonds. We willen nu samen zingen. Psalm 127, vers 1. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die God die trouw is en die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 76, daarvan de versen 1, 4 en 5. God is bekend bij Juda's stam waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. Psalm 76, we zingen vers 1, 4 en 5. Zo zingen wij over Gods heiligheid en zijn rechtvaardigheid. We willen de naam van die drie enige God ook met elkaar belijden. We doen dat in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarmee dan ook instemmen met Psalm 9 en daarvan het tiende vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal hier op u in zijn ellende vertrouwen. Wel, gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we samen danken en bidden. Getrouwe God, die we in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, als onze Vader mogen aanroepen, tot u komen wij. Nu u ons opnieuw als gemeente samenbrengt hier in uw huis, we de dienst mochten beginnen hier door het uit te spreken dat onze hulp alleen van u is, alleen van u kan komen. Heer, u bent de God die immers alles geschapen hebt. U bent ook de God die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uw trouw aan ons wil tonen. En dat u het nooit loslaat wat uw hand is begonnen. Heer, zo wilt u uzelf al bekendmaken, zo mogen we dat ook gelovig uitspreken aan het begin van elke kerkdienst. En u komt naar ons toe, Heer, met woorden van genade en zegen. U kwam naar ons toe met uw vrede die u belooft, die afkomstig is van u, Heer Jezus Christus. U bent de getrouwe getuige. U bent de opgestane die leeft tot in eeuwigheid. En u bent de koning der koningen. Heren, wij danken u dat we zo tot u mogen naderen. En dat u zo uw gemeente ook vanmiddag wil verzamelen. Hier in de kerk, maar ook als we thuis de dienst mee beluisteren en zo ons met elkaar verbonden mogen weten. En Heere, dan bidden wij u of u ons uw naam bekend wil maken. Opdat we die in waarheid zullen kennen, Heere. En opdat we in onze ellende de toevlucht zullen nemen tot u, Heer Jezus Christus. Wanneer we daar ook vanmiddag bij stil willen staan. Bij wie u bent, Heere God. Bij uw rechtvaardigheid. En wat dat betekent voor ons. En dat uw rechtvaardigheid ook betekent, Heere, dat er rechtvaardigheid is in uw Zoon. Aan het kruis verdiend. Heere, dan bidden wij u, laat uw woord voor ons opengaan. Laat het voor ons tot leven mogen komen door het werk van uw Heilige Geest. En ga dan de rijen door vanmiddag. En bind het op ons hart, Heere, wilt u al onze eigen uitvluchten, waarmee wij proberen om onder de klem van het evangelie uit te komen, wilt u die afsnijden. En geef dat we nog maar één kant op kunnen. Naar u toe, Heere Jezus. Want tot wie zouden we anders heen gaan? U alleen hebt immers woorden van eeuwig leven. Heere, spreek dan zo uw woord vanmiddag in ons midden. En Heilige Geest, wilt u dan uw werk maar doen? Daar willen we om bidden. Daar willen we ook in afhankelijkheid van uw werk hier zijn. Heere, wilt u het doen? Want wij kunnen bouwen, maar als u het werk niet zegent, zo zongen we het al aan het begin van de dienst. Heere, dan is al ons geploeter te vergeefs. Maar wilt u dan zelf hier vanmiddag aanwezig zijn en bouw uw koninkrijk ook onder ons. Heere, we willen u danken dat u ons in vrijheid samenbrengt. We danken u, Heere, voor deze dag waarop ook uw zon zo schijnt op alles van uw schepping. We daarin ook iets van uw pracht en majesteit mogen ontdekken. Heere, wat bent u goed voor ons. En geef ons zo een ongestoorde dienst, Heere. Wees u ook met hen in deze wereld die u niet kennen. Die nog niet van uw naam gehoord hebben of die er wel van gehoord hebben, maar die heel bewust zich daarvan hebben afgekeerd. Die hun oren dicht stoppen voor wat u zegt en wat u spreekt in deze wereld. Heere, wilt u ze bekeren tot u? Wilt u ze stilzetten? Heere, wilt u ook grenzen stellen aan het woeden van de boze? Want daar waar u uw gemeente bouwt, daar bouwt de duivel ook. Daar zal hij er alles aan doen om uw werk kapot te maken. Heere, wilt u ons tegen hem beschermen? En wilt u dat doen bij ons hier, maar ook elders, overal waar uw naam klinkt? En Heere, zegent u een ieder die in dienst van u genomen is, op welke wijze dat ook maar is en waar dat ook maar is, op welke plek u mensen stelt in uw wijngaard. Heere, wilt u hen zegenen met wijsheid vanuit uw woord en de leiding van uw Heilige Geest. Heere, zo komen wij tot u. Wij willen u danken en u bidden. En ons aan u toevertrouwen, Heere. Hoor dan zo naar ons gebed. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit Genesis 3. De schriftlezing voor deze middag is Genesis 3. Straks dan zullen we ook zondag 4 lezen van de Heidelberger Catechismus. En we lezen dus Genesis 3 over de zondeval. Na de schriftlezing zingen we uit Psalm 38, daarvan de versen 1, 3 en 15. Psalm 38, vers 1, 3 en 15. Daarmee verootmoedigen we ons ook voor de Heere God, als we hebben gelezen Genesis 3. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw: is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? De vrouw zei tegen de slang: van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat die een lust was voor het oog, ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. En ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? En hij zei: ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten, waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? En toen zei Adam: de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van de boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw: wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei: de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. En toen zei de Heere God tegen de slang: omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld, op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult de hiel vermorzelen. En tegen de vrouw zei hij: ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. En naar uw man zal uw begeerte uitgaan. Maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij: omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u uw brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Toen zei de Heere God: zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig leven zou. En daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken. Tot zover. In de antwoord op de verkondiging zingen wij Psalm 85, de versen 2 en 4. Psalm 85, vers 2. We zingen over de gramschap, de toorn van God. Die Israël ook heeft ervaren in het oordeel dat over hen kwam in de ballingschap. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Maar ook vers 4. Want dan is er hoop op die afwending van Gods toorn. En daar zingen we dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85. Meester, we willen gaan luisteren naar Genesis 3, het gedeelte dat we hebben gelezen, de betekenis daarvan, wat we daarin leren, een aantal dingen daaruit, niet alles, want het is een hoofdstuk wat ons zeer veel te zeggen heeft. Maar we doen dat ook aan de hand van zondag 4 van de Heidelberger Catechismus. Vragen 9, 10 en 11. Vraag 9. Doet God dan de mens geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan volbrengen? En dan luidt het antwoord nee. Want God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op ingeving van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God deze ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Volstrekt niet. Hij is zeer vertoornd. Zowel over de zonde die ons aangeboren is, als die wij zelf bedrijven. En hij straft die door een rechtvaardig oordeel, nu en eeuwig, zoals hij gesproken heeft. Vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Dat is Galaten 3 vers 10. Vraag 11. Is God dan niet ook barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En zijn gerechtigheid eist dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God begaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft wordt. Tot zover zondag 4 van de Heidelberger Catechismus. Het thema voor de preek is 3 vragen bij Gods rechtvaardigheid. De eerste vraag is, dat is ook het eerste punt, is het wel rechtvaardig wat hij van ons vraagt? Ten tweede, is het wel rechtvaardig dat hij toornt? En ten derde, heft zijn barmhartigheid, zijn rechtvaardigheid niet op? Dus 3 vragen bij Gods rechtvaardigheid. Is het wel rechtvaardig wat hij van ons vraagt? Is het wel rechtvaardig dat hij toornt? En heft zijn barmhartigheid, zijn rechtvaardigheid niet op? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, misschien heeft u zojuist voorafgaande aan de dienst al wel een stukje gelezen op de handreiking die er is voor deze dienst. De handreiking, het stukje wat ook voor de kinderen bedoeld is. Ik heb het er met het oog op de kinderen opgezet, maar ik denk dat het iedereen wel kan helpen om te begrijpen, heel eenvoudig, waar het nou in zondag 4 om gaat. Dat verhaal over die 2 vechtende jongens op het schoolplein, Max en Rob. En die veel grotere Max, die is geen enkele partij voor de tengere Rob. En Rob, die moet het onderspit delven. Hij krijgt een flink pak slaag. En dat terwijl er daar op het schoolplein een meester is die dat ziet gebeuren, maar die aanvankelijk niet ingrijpt. Hij doet er niks aan. Pas na een tijdje komt hij aanlopen. En dan zegt hij, hou je eens wat in, Max. Dat is het enige wat hij zegt. Hou je eens wat in. Terwijl er een heuse vechtpartij aan de gang is. Maar dan de directrice van de school. Die is wel boos. Vertorend. Op Max. Maar ook op Rob. Want alhoewel Rob het eerst niet waar wilde hebben, was er wel degelijk aanleiding voor de vechtpartij. Hij had het zusje van Max gepest op het schoolplein. Verhaal voor de kinderen. Jongens en meisjes, jullie moeten maar eens lezen. En misschien de vragen over de vragen nadenken. En er thuis met je papa en mama nog eens over praten. Ouders, pak uw kans. Maar ik denk dat niet alleen de kinderen zich in zo'n verhaal kunnen herkennen. Want neem nou die ene jongen, om dat er maar even uit te lichten, die Rob. Die dat pak slaag krijgt. Hij vindt het maar wat moeilijk dat hij ook wordt aangesproken op zijn aandeel in de ruzie. Hij lijkt eerst zo onschuldig. Zo doet hij zich ook voor. Maar er blijkt meer aan de hand te zijn. En als hij erop wordt aangesproken, dan probeert hij zich er onderuit te draaien. En herkent u dat niet? Ik zag deze week nog een fragment van een televisieprogramma waarin politieagenten worden gevolgd die automobilisten aanhouden die verkeersregels hebben overtreden. Nou, dan wordt zo iemand aangehouden, wat die bijvoorbeeld veel te hard gereden heeft en met zijn mobiele telefoon in zijn hand heeft zitten bellen tijdens het rijden. Maar zodra die agent dan de bestuurder erop aanspreekt, dan ontkent hij in alle toonaarden. Ik reed helemaal niet te hard. Ja, maar meneer, we hebben het allemaal op camera. U kunt wel even komen kijken. En u had ook uw telefoon in de hand. Maar weer wordt het ontkend. Om vervolgens, als dan toch blijkt dat het zo is, de schuld te leggen bij een ander. Ja, ik kan dat niet zomaar allemaal laten lopen, die telefoontjes, meneer agent, want dan kan ik geen zaken doen. Nou ja, het is u duidelijk. Wie herkent dat niet uit zijn of haar eigen leven? Dat je geneigd bent je schuld te ontkennen. En als je dan klem wordt gezet, dan, als dan blijkt dat het er gewoon is, dan probeer je een ander ervoor verantwoordelijk te maken. En je eigen straatje schoon te vegen. Gemeente, dat geldt nou niet alleen voor verkeersovertreders. Dat zit in ons allemaal. Want dat leert de schrift, de Bijbel ons. Dat lezen we namelijk al in Genesis 3. Kijkt u maar even mee in uw Bijbel. Adam en Eva die zijn ongehoorzaam aan de Heere God. Ze overtreden het gebod dat hij hun had gegeven. Namelijk dat ze van die ene boom niet zouden eten. Proefgebod noemen we dat. Daar mochten ze niet van eten. Ze werden op de proef gesteld om zo te laten zien dat ze de Heere God, zijn macht en majesteit, zijn, het feit dat hij de schepper is en zij de schepselen zijn, dat ze dat eerbiedigen, dat ze hem daarin eren. Hebben ze toch gegeten van die boom en wat gebeurt er dan? Dan zoekt de Heere God hen op en wat doen Adam en Eva? Ze verbergen zich allereerst. Ze kruipen ergens achter een boom of een struik. Weet je, dat is je reinste ontkenning. Dat is hopen dat het overwaait. Dat is hopen dat het geen consequenties zal hebben wat je hebt gedaan. Dat het niet gezien zal worden, dat jij niet gezien zal worden. Dat je gewoon verder kunt alsof er niks gebeurd is. Maar dan roept de Heere God Adam. Adam, waar bent u? En dan komt Adam tevoorschijn. En dan komt openbaar dat er iets vreselijks is gebeurd. Hebt u van die boom gegeten? Zo vraagt de Heere God, waarvan ik u geboden had daar niet van te eten. Waarop Adam dan zegt, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven. Ja, en toen heb ik ervan gegeten. Nou, gemeente, Abraham die geeft toe dat hij gegeten heeft van die boom, maar hij veegt meteen zijn eigen straatje schoon. Hè? Iedereen heeft het gedaan. Zijn vrouw Eva. En in een bijzinnetje zegt Adam eigenlijk ook nog, ja, die hebt u zelf aan mij gegeven. Dus de Heere God zelf, die is ook nog wel een beetje verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. Eva is zijn maaksel immers. U hoort wel iedereen, zelfs God, maar niet hij. En dan spreekt de Heere God Eva erop aan, wat hebt u daar gedaan? Maar Eva die wijst ook van zichzelf af. De slang die heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. En even lijkt het alsof de slang, de duivel, dan inderdaad door de Heere God verantwoordelijk wordt gehouden. En alsof het Adam en Eva gelukt is om zichzelf vrij te pleiten. Maar dan spreekt de Heere God hen ook aan. Vers 16, tegen de vrouw Eva zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken, met pijn zult u kinderen baren, naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen. En vervolgens vers 17, ook Adam, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. En wat er verder volgt, gemeente, de rechter spreekt. En de verdachten gaan niet vrij uit. Hoezeer ze proberen zich eronder uit te wurmen. Maar ze staan schuldig. En gemeente, nou merkt u wel. Dat is met Adam en Eva dus begonnen. In het paradijs. En dat zit nou in ons allemaal. In onze aard, in onze natuur. Wij willen de zonde en onze zondigheid en onze schuld ontkennen. We willen het van ons afschuiven. Eronder uitkomen. Zo van, ik ben niet zo. Met mij valt het wel mee. Weet je, waarom is het belangrijk om dat nou vanmiddag te zien? Nou, dat is omdat in zondag 4 er eigenlijk 3 kritische vragen worden gesteld bij de belijdenis dat wij zondaren zijn. Daarover is het in zondag 2 en zondag 3 gegaan. Zondag 2 zagen we dat wij ellendig zijn. Ellendig, dat woordje betekent uitlandig, heel letterlijk. We hebben het paradijs dat ons was gegeven als een thuis om heel dicht bij de Heere God te mogen zijn en te mogen leven, om hem te eren op volmaakte wijze. Dat hebben we moeten verlaten. Het leven zoals de Heere God het bedoeld heeft. Gemeente, dat kunnen wij niet meer leven. Dat is er voor ons niet meer. En dat kun je ontdekken. Zo liet de catechismus ons zien als je let op Gods wet. Ooit was er een paradijs waarin er geen dood was. Er was geen dood. Dus dan hoefde je ook niet te luisteren naar het 6e gebod. U zult niet doodslaan. Een paradijs waarin Adam en Eva in volkomen harmonie met elkaar leefden. Aan elkaar gegeven waren. Heilig. Volmaakt. Dus het was niet nodig om het 7e gebod te beluisteren. U zult niet echt breken. Een paradijs waarin God alle eer kreeg. Niet nodig om het 1e en het 2e gebod te horen. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult u geen gesneden beeld maken. Nou, zo kun je nog verder gaan. Zo maakt de catechismus ons erop attent, gemeente. Wij zijn iets kwijtgeraakt. Namelijk die zaligheid, de heerlijkheid, de glorie van God, waarvoor we bestemd waren als schepselen van hem. Want hij is alleen maar goed. Alleen maar heerlijk en heilig. En daar mochten wij in bij leven. Alleen maar goed. Zeer goed. Maar het is er niet meer. En in zondag 3 kwam vervolgens de vraag aan de orde, hoe is dat dan gekomen? Ligt dat misschien aan de schepping? Is dit toch misschien door de Heere God ergens een fout gemaakt? Heeft hij het misschien er toch ergens ingelegd? Nee, daar lag het niet aan. Alles was goed en volkomen. Maar om te ontdekken waar het vandaan kwam, moesten we terug naar het paradijs. Naar de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Daar kozen ze zelf bewust tegen God. En nee, dat konden we niet op henzelf afschuiven. Zo van, nou ja, zij hebben gezondigd, maar wij vandaag toch niet. In Adam hebben ook wij gezondigd en zijn ook wij gevallen. En aan het einde van zondag 3 klonk dan ook een scherp oordeel. Wij zijn zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goed. Tot zaligmakend goed. Alleen door de wedergeboorte kan het veranderen. Als je opnieuw geboren wordt, niet meer als nakomeling van Adam de eerste, weet u nog. Maar kind geworden van Adam de tweede. Niet meer alleen verbonden aan die oude Adam, maar verbonden door het geloof aan de nieuwe Adam, onze Heer Jezus Christus. Nou, dan zou je zeggen, nou, dan zijn we er nou klaar voor. dan mag het vanaf nu gaan over onze verlossing. Want dat weet u wellicht, de catechismus is in 3 delen onderverdeeld. Eerst heb je zondag 1 als opschrift en dan daarna 3 onderdelen, ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, na zondag 2 en 3, dan lijkt het alsof we er klaar voor zijn om het nou over de verlossing te gaan hebben. Over die verbondenheid van die eerste Adam, hoe je daar los van komt en hoe je wordt overgezet naar die verbondenheid aan die tweede Adam, de Heer Jezus Christus. Verlossing, wat dat dan betekent. Maar gemeente, voordat we dat gaan doen, zondag 5 is dat, eerst nog zondag 4. En daar hoor ik nou iets in van de pastorale wijsheid. Van de opstellers van dit leerboekje, Ursinus en Olevianus. Dat waren zeg maar dominees in Heidelberg. En uit alles wat ze hebben geschreven, gemeente, merk je dat ze het hart van mensen hebben gekend. En die wisten dat het bij ons zo gemakkelijk doorgaans niet gaat. Dat je zegt, ja natuurlijk. Zondag 2, zondag 3, ik ben zondig. Ja, oké. Bent u nog wel mee eens ook? Gemeente, zij hebben geweten van de weerstand die er bij ons verscholen kan gaan onder een laagje vernis aan de buitenkant, van dat we het er wel mee eens zijn, maar dan in je hart toch die weerstand. Om er nu echt mee in te stemmen. Om dat nou echt ook zo te beleven, bij jezelf te zien, niet maar als een algemene waarheid te beleiden, maar dat je het vanuit jezelf zegt. Vanuit de omgang met jezelf. Vanuit dat je tot jezelf inkeert. Ja, ik ben zondaar. Ik ben net als Adam. Ongehoorzaam aan God. Ik schaam me tegenover hem. Adam die schaamde zich. Er is zoveel om voor te schamen. Maar gemeente, dat zeg je niet zomaar. En dan komen in zondag 4 3 kritische vragen aan de orde. 3 uitvluchten die geen uitvluchten kunnen zijn. Eerst is deze vraag 9. Doet God dan de mens geen onrecht als die in zijn wet van hem eist wat hij zelf niet kan volbrengen? Begrijpelijke vraag niet. Als wij nou van binnen verkeerd en zondig zijn, waarom vraagt God dan toch van u en van mij nog steeds dat we ons houden aan zijn wet? Waarom lezen we eigenlijk de wet in de morgendienst? Waarom is de Bijbel er zo duidelijk over? Dat je God en je naaste moet liefhebben, dat blijft gelden. Dat de Heere God op die manier het van ons blijft eisen. Om daaraan te voldoen. En niet maar een beetje, maar volkomen. Gemeente, waarom klinkt in heel de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, nou telkens weer die vraag. En die vermaning, leef naar mijn wil. Leef naar mijn wet en woord. Gemeente, het kan toch eigenlijk niet wat de Heere God van ons vraagt. Je kunt toch aan een dove niet vragen wat je zojuist hebt gezegd. En je kunt toch aan een blinde niet vragen of die ene kleur ook zo mooi vindt. Doet God ons geen onrecht aan? Brengt hij ons niet in het nauw van je moet wel, maar je kunt niet? Nou, gemeente, antwoord 9 laat er geen twijfel over bestaan. Nee, God die doet ons geen onrecht aan. We mogen op deze manier niet God de schuld geven van onze ellende, want eigenlijk doe je dat dan. Alsof onze ellendigheid iets zou zijn wat God zelf uitlokt. Ja, Heere God, als u mij die vrouw nou niet had gegeven, nou ja, wij zeggen dan, als u ons nou die wet niet hebt gegeven, dan wordt het allemaal heel anders. God heeft de mens zo geschapen, zegt antwoord 9, dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op ingeving van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Gemeente, Adam en Eva die waren in staat om in volkomen harmonie met de Heere God en met elkaar te leven. Om helemaal te leven zoals God het bedoeld had. En het probleem is dan ook niet dat wij dat niet konden en kunnen. We hebben het gekund. Als mensen was dat voor ons mogelijk. Maar het probleem zit hem in het feit dat we het niet gewild hebben. Toen de Satan twijfel had gezaaid aan Gods goedheid. We hebben het gelezen. Toen zijn wij als mensen moedwillig met voorbedachte raden ongehoorzaam geweest. Kijkt u maar in uw Bijbel. Adam en Eva kiezen bewust ervoor ongehoorzaam te zijn. Eva kijkt naar die boom en die ziet er prachtig uit. Begeerlijk om daardoor verstandig te worden. En je kunt van mening verschillen over wat nou precies de eerste zonde is geweest. Was het die begeerte die je in vers 6 in Eva's ogen kunt zien? Was het de hoogmoed van dat ze wilde zijn als God, waar de slang hen mee had verleid? Hoe dan ook. Het is ongehoorzaamheid. Moedwillige ongehoorzaamheid. En dan ontneemt zondag 4 ons de mogelijkheid om ons in een slachtofferrol te manoeuvreren. Dat doen wij mensen zo gemakkelijk. Dan zegt de dronkaard die een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt: ik kan er toch ook niks aan doen dat ik die dag ontslagen was op mijn werk en toen wat te veel had ingenomen. Dan zegt degene die een lening bij de bank had afgesloten, maar die niet kan terugbetalen omdat hij het geld er doorheen gedraaid heeft: sorry, kan het gewoon niet terugbetalen. Is dat rechtvaardig? Nee toch, gemeente? Is niet rechtvaardig. Zo'n lening moet terugbetaald. Zo'n dronkaard heeft geen geldig excuus. Gemeente, wij hebben het ook niet. We kunnen niet tegen de Heere God zeggen: ja, zo zijn we nu eenmaal, zo ben ik nou eenmaal. Daardoor komt het dat ik dit gedaan heb. Of dat ik dat heb nagelaten. Sorry. Nee, gemeente. Dat kun je niet zeggen. Het is niet meer dan billijk dat hij van u, van jou vraagt en vordert en eist dat we leven tot zijn eer. En dat we zijn wetten houden. Want wij hebben het leven van hem gekregen immers. We zijn schuldig om het aan hem te wijden. Een leven tot zijn eer. En gemeente, weet u nou, is het eigenlijk ook zo vol van genade. Dat de Heere God er toch aan vasthoudt. Aan die eis van zijn wet. Want stel je nou voor dat de Heere God had gezegd: nou, weet je, nou dat allemaal gebeurd is, laat ook maar. Ja, dan was het over. Dat Gods wet nog steeds van ons vraagt om tot zijn eer te leven, gemeente, dat is iets waar je helemaal niet onderuit zou moeten willen vluchten. Want dat mag ons nou juist vertroosten, omdat daaruit blijkt, gemeente, dat de Heere God ons nog steeds op het oog heeft. Dat hij niet heeft losgelaten, u en jou. Dat je ertoe doet voor hem. Hij eist je voor zich op. In Genesis 3 komt het ook voor de dag toen Adam en Eva gezondigd hadden. Wat deed de Heere God doen? God doen. Toen riep hij ze: Adam, waar ben je? Weet je, de Heere God die gaf het niet op. Die bleef bevragen. Die blijft ons bevragen en voorhouden. De spiegel, hoe je leven moet, hoe het bedoeld is. En dat doet hij alleen maar omdat hij ook u en jou opzoekt. En niets liever wil dan dat je dat leven zou vinden. Dan dat je zou leven tot zijn eer. Nou, dat is het eerste, de eerste uitvlucht die ons wordt ontnomen, maar dan het tweede. We lezen in vraag 10: wil God deze ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Gemeente, God torent over de zonde en hij straft die ook. Wij worden als mensen, als schepselen, volstrekt serieus genomen door hem. En daarom is hij vertorend over de zonde. En gemeente, dat God torent en straft, zelfs eeuwig straft, de eeuwige dood, dat is iets wat mensen soms geweldig tegen de borst kan stuiten. Dat is voor heel wat mensen een heel aanstotelijke gedachte. Een God die boos is, dan zeg ik het maar even zoals ik dat wel eens hoorde van iemand, een God die boos is als die zijn zin niet krijgt. Als die van ons niet krijgt wat hij van ons vraagt, namelijk onze volkomen toewijding. En soms worden dan de noties van Gods toren en eeuwige straf ook verkeerd gebruikt. Dat kan ook. Want gemeente, hoe vaak is Gods eeuwige straf niet gebruikt om mensen bang te maken? In de tijd van de opstellers van de catechismus was dat ook zo. De Romeinse kerk wilde nog wel eens dreigen met het eeuwige oordeel en de eeuwige straf en hel en verdoemenis om de mensen toch vooral maar grof geld te laten betalen. Er waren zelfs toneelstukken op de markt in de dagen van Luther, waarbij dat werd uitgebeeld, hoe verschrikkelijk de hel wel niet was. En vervolgens werd er rondgegaan en kon je een aflaat kopen, geld geven aan de kerk van Rome, om ervan vrij te zijn of om een stukje ervan vrij te komen. Zo spreekt de catechismus er niet over. Je kunt en je mag over God storen en straf niet anders dan met huiver spreken. Over de hel. Maar tegelijkertijd draait de catechismus er dan dus ook niet omheen. Meent u, dit is de laatste ernst van alles hier op aarde. Want God kan de zonde niet door de vingers zien. Hij is vertoornd. Zowel over het feit dat we als zondige mensen ter wereld komen, als ook over het feit dat we in ons leven tot zondige dingen komen. En dan is de ene zonde niet groter dan de andere, in antwoord op een vraag die erover gesteld werd. De ene zonde kan wel grotere gevolgen hebben dan de andere, dat is wel zo. Maar elke zonde is tegenover de Heere dan in principe hetzelfde. Ja, ook de zonde die we niet eens bewust doen, maar die er even goed wel zijn als je het woord van God openlegt en je in de spiegel kijkt. En je het dan misschien toch ontdekt, je het je bewust wordt. Al onze ongehoorzaamheid en afval van God, gemeente, dat is ten diepste dat je God krenkt en kwetst. Dat je hem in zijn liefde afwijst en zijn eer naar beneden haalt. Kijk, gemeente, Gods toorn en Gods liefde, die horen bij elkaar. Dat zijn twee kanten van één en dezelfde zaak, één en dezelfde medaille. Vergelijkt u het met een huwelijk. Zo spreekt de Bijbel er ook over. Als je in een huwelijk aan elkaar verbonden bent, maar vervolgens de een ten opzichte van de ander niets doet, niets anders doet dan telkens weer die ander pijn doen. Met woorden, met daden. Gewoon in heel je zijn. Ja, dan is het toch helemaal begrijpelijk en terecht, gemeente, wanneer die ander dan boos wordt. Dat heet gekwetste liefde. Afgewezen liefde. Nou, gemeente, nou heeft de Heere God zich aan u verbonden. Als schepper en schepselen. Schepselen horen bij de schepper. We zijn zijn maaksel. Maar bij de doop heeft hij dat nog eens opnieuw ook laten zien. Hij verbindt zich aan u. En wat doet u daar dan mee? Telkens zijn wij ontrouw. Telkens doen wij hem pijn en verdriet met al onze zonden. Als een echtgenoot die er telkens weer op uitgaat en een eigen plan trekt. En gemeente, de Heere, die zou dan ook niet meer betrouwbaar zijn. Wanneer hij niet over onze zonden zou toornen, dan zou hij het niet serieus nemen. Dat kan hij niet. Dat zou van hem een even onbetrouwbare echtgenoot maken. Als wij zijn. En dat brengt ons dan ook bij de derde kritische vraag. Heft zijn barmhartigheid, zijn rechtvaardigheid niet op? Want dan zou je kunnen zeggen, ja, maar God is toch ook barmhartig? Hoe kan het dat er in de Bijbel nou zo'n hard oordeel over ons wordt uitgesproken? Wij menen het toch vaak goed. We doen ons best toch wel. We zijn totaal bedorven, zegt de Bijbel. En het wordt ons aangerekend ook. Maar hoe zit het dan met Gods barmhartigheid? Met die genadige vader waar de Bijbel ook over spreekt. Is God ook niet barmhartig, vraag 11. Kun je daar geen beroep op doen? En gemeente, dan denk je, als je dat leest, dan denk je dat ik als catechismus zal zeggen, nou ja, natuurlijk, inderdaad. God is barmhartig en daar mag je een beroep op doen. En toch klinkt er een ander antwoord. God is wel barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. En zijn gerechtigheid eist dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God begaan is, ook met de hoogste, dat is de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Gemeente, waarom zegt de catechismus hier nou niet ronduit, ja, maar God is barmhartig en daar mag je de toevlucht toe nemen? Nou weet u, omdat dat nog te algemeen is. Omdat je het dan tegenover elkaar gaat zetten. Zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid. En dan hoor ik een jongere vanavond zeggen, ja, maar dan begrijp ik het niet meer. Want wie is God dan precies? Is die nu vooral barmhartig? Of vooral rechtvaardig? En als gewone Bijbellezer kun je daar ook mee zitten. Komt het allebei tegen in de Bijbel. Rechtvaardige God. Die het verkeerde niet verdragen kan. Die het straft en torent over de zonde. En dan ook een barmhartige God die in liefde en genade je aanziet. En die de zonde vergeeft. Hoe krijg je die twee dingen bij elkaar? Nou gemeente, het is allereerst belangrijk dat je ze niet ziet als tegenovergestelde. Maar dat je ze bij elkaar houdt. Gods barmhartigheid en zijn gerechtigheid, zijn toren en zijn liefde. Ik zei net al, het zijn twee kanten van dezelfde zaak. Want het gaat maar om één ding en dat is dit. Om de levende God. Die volkomen goed is. En die naar u en naar jou op zoek is. Zoals die Adam zocht. Adam. En vul dan uw eigen naam eens in. Waar ben je? Weet je wat een ontdekkende vraag is dat? Een vraag die blootlegt wat er is gebeurd. Maar is het tegelijkertijd niet geweldig genadig en barmhartig dat God naar je op zoek is? Ik weet, het is Gods goedheid, zijn barmhartigheid, dat hij rechtvaardig is. En dat hij ondanks dat je zoekt en je leven voor zich opeist. Want alleen bij hem is echt leven te vinden, buiten hem is de dood. Want je zou het zo kunnen zeggen, God is goed door de zonde te straffen. Want deed hij dat niet, dan zou hij het er mee eens zijn. Maar hij wil niet, gemeente. Hij heeft ons, hij heeft u, hij heeft jou de gewoonweg niet voor over. Dat je in zo'n wereld zou leven. Een opgegeven wereld. Dat jouw leven opgegeven zou zijn door hem. Nee, hij wil dat je het leven juist zult vinden. Waar? Doordat je het uiteindelijk toch lukt om het goed te doen? Nee. Dat je het leven zult vinden in zijn Zoon. De Heer Jezus Christus. En daarom moet er in kerken ook geen zoetsappig beeld van God worden geschapen. Als was die oneindige liefde. En niets anders dan dat. O zeker, hij is liefde, hij is barmhartig. Maar ook rechtvaardig. En ook heilig. Het is heilige liefde. En daarom is er in de hemel ook geen grote mantel der liefde. Om alles maar zo'n beetje te bedekken. En gemeente, weet u wie daar is? Daar is Jezus. In zondag 4 worden al onze uitvluchten afgesneden. En waarom moet dat? Om ons in de put in te praten. Om zwaarmoedige christenen van ons te maken. Die geen vreugde meer mogen en kunnen beleven. O nee. Het is alleen maar opdat je geen uitvlucht, maar de toevlucht zult zoeken. Bij hem, Jezus Christus, op wie al onze zonden gelegd zijn. En hij heeft de straf en Gods toorn in onze plaats willen dragen. Op het kruis van Golgotha. Daar stierf hij om genoegdoening en genade te verwerven voor ons. En zo heeft hij voldaan, gemeente, aan Gods gerechtigheid, aan zijn rechtvaardigheid. En hij is tegelijkertijd Gods barmhartigheid. Want hij in uw, in mijn plek. En dan vraagt God Adam: mens, waar ben je? Waar zit je? Ja, je bent niet op je plek. Het is niet meer zoals het zou moeten zijn. Ik ben naar je op zoek. Waar ben je toch? En je hoort de snikkende stem van God. Kom toch tot mij, gemeente. Dat is Christus. Geef je toch aan mij. Ik wil niet dat je voor eeuwig sterven zult. Maar juist zult leven. Geen uitvluchten meer. Kom je dan tevoorschijn? Ja, dan kom je voor een heilig en rechtvaardig God. Maar gemeente, je komt dan ook bij Christus. Die de tekenen van het kruis nog in zijn handen heeft staan. Blijf u niet verschuilen, gemeente. Neem de toevlucht tot hem. Zoek geen uitvluchten. Maar zoek hem. En kom voor Gods aangezicht. Opdat hij, rechtvaardig, je zonde aanwijst. Maar ook opdat hij je ervan vrijspreekt. Opdat in hem, Jezus Christus, ook voor u, voor jou, genade en waarheid, rechtvaardigheid, je blij ontmoet. Elkaar blij ontmoet. En de vrede met een kus van het recht wordt gegroet. Omdat hij, Christus, het vrede heeft gemaakt. Amen. Zullen we danken en bidden? We willen in onze voorbeden bidden voor Louise den Bleker. Die wordt behandeld in verband met het chronisch vermoeidheidssyndroom. En we willen ook in onze voorbeden denken aan de kandidaatstelling voor de kerkenraad. De ambten van ouderling en diaken. Morgenavond zal de kerkenraad daarover vergaderen. Laten we bidden en danken. Heer onze God, getrouwe Vader, wij komen tot u en we willen uw naam danken, Heere. Want die naam van u, die is heilig en groot en recht, u bent rechtvaardig en u bent ook barmhartig. En Heer, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, komt dat allemaal bij elkaar. Want u laat uw eis niet los. Heer, dan zou u uw schepping opgeven en de goedheid opgeven. Dan zouden we het er maar mee moeten doen, zoals het nou eenmaal gaat. Maar in onze verlorenheid, in onze onmacht, hebt u uw Zoon gezonden. Opdat in hem we alles zouden vinden. En in hem alles zouden mogen ontvangen wat tot vrede dient. Heere, wij danken u dat we zo ook uitkwamen bij u. En ja, Heere, dat doet u juist ook door ons klem te zetten. U kent de arglistigheid van ons hart toch. Hoe gemakkelijk wij uitvluchten, verzinnen en daarbij dan ook maar leven, onszelf daarmee rechtvaardigen voor u. Heere, wilt u het ons uit handen slaan? Dat we daarvan niets meer overhouden. Dat we alleen nog maar de weg kunnen gaan naar u toe. Heren, als we met onze zelfrechtvaardiging door het leven gaan, wilt u ons dan maar onrustig maken en ons in het nauw brengen, opdat we ervan verlost zullen worden. Ja, opdat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dan de eer mag ontvangen, ook van ons leven. En Heer, we willen u danken dat u ons daarvoor ook vanavond, vanmiddag, de catechismus gaf, de belijdenis. Opdat we die weg zouden vinden, Heer. Doe ons hem ook gaan. De weg naar u toe. Heer, wij danken u dat u ons zo uw woord ook wilde geven. En we stil mochten staan bij dat hoofdstuk, dat donkere hoofdstuk, Heer, waarin wij mensen u hebben verlaten. En Heer, dan zien we om ons heen dat zoveel mensen ook in die duisternis leven. Terwijl er een weg is naar u toe, die u hebt geopend in uw Zoon, de Heer Jezus. Die de deur is, die de weg is, de waarheid, het leven. Heer, geef dat velen die weg mogen zoeken en vinden. En Heer, geef dat we daarin ook als gemeente wegwijzer mogen zijn naar u toe. Heer, we willen u bidden voor elkaar. We willen u bidden voor in het bijzonder Louise den Bleker. Die wordt behandeld in verband met het chronisch vermoeidheidssyndroom. En Heer, we willen u bidden of u bij haar wil zijn, nu ze ook tijdelijk niet thuis verblijft, maar elders. Heer, geef dat haar dat ook goed mag doen. En wilt u alles wat gedaan wordt om daarin ook licht te brengen. En nieuwe kracht te brengen, Heer, nieuwe moed. Heer, wilt u dat zegenen. Geef dat ze zo door u ook wordt vastgehouden en dat ze ook mag weten, Heere, dat u met haar bent en wilt zijn. Dat we in deze dingen ook in alles u mogen vertrouwen. Heere, wij willen u ook bidden voor de gemeente. Wanneer morgenavond de kerkenraad vergadert over de talstelling. Heere, wij willen u bidden om het licht van uw Heilige Geest. Laat uw geest ons leiden, Heere. Door dit alles heen, dat mogen we toch ook vertrouwen. En wilt u dan ook broeders geven, op uw tijd en door de gemeente verkozen, die worden geroepen om te dienen in het ambt, om zo ook in uw koninkrijk werkzaam te zijn. Heere, wees u daarin zelf aanwezig, met het licht van uw Heilige Geest. Heer, wij bidden u voor de eenzamen onder ons. De weduwe, de weduwnaren, de wezen. Heere, wilt u hen vertroosten met uw nabijheid en uw aanwezigheid. Wij bidden u voor een ieder die het moeilijk heeft. Vanwege ziekte. Als we in de ouderdom onze krachten voelen verminderen. Wanneer we te kampen hebben met psychische moeite. Heere, het is u bekend. U kent ons en u weet wat dat met ons doet. Heere, weest u ons licht en weest u onze hoop. Heere, wij bidden u voor hen die nieuw leven verwachten. Wilt u het nieuwe leven beschermen en ook het leven van de moeder beschermen? Heere, geef dat daarin ook de ouders verblijd mogen worden. Door uw goede gave en de gave van het nieuwe leven. Heere, wij willen u bidden of u wil zijn met de gemeente in de komende week bij alles wat gebeuren mag. De catechisaties die gegeven worden. Heere, wilt u ze zegenen voor de jongeren van de gemeente. We bidden u, Heere, voor bijeenkomsten van verenigingen. Of op andere manieren, Heere, we willen u bidden om uw zegen. En laat zo de gemeente ook worden gebouwd. Op dat ene fundament dat u gelegd hebt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Gaat u met ons mee, Heere, als we nu hier vandaan gaan? Wilt u de nieuwe week met ons ingaan? Gaat u met ons mee overal waar wij heen gaan? En maak van ons ook getuigen van uw heilige en heerlijke naam. Heere, weest u met deze wereld. Wilt u haar in uw hand houden? Ja, dat doet u toch. Geef dat u, Heere Jezus Christus, als de koning van alle koningen, ook gekend mag worden. En al meer gekend mag worden. Heere, zo bidden wij tot u. Wilt u ons gebed aannemen en wilt u het heiligen? En wilt u onze dank ook aanvaarden en heiligen? En hoor zo naar ons, Heere, in de vergeving van alles wat niet naar uw wil is geweest. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen als ons laatste lied zingen uit Psalm 107, daarvan het 11e vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.